interne keuken.
Rauheert, ik moet mij excuseren bij u. U maakt een televisieserie op de Nederlandse televisie. Mm-hmm. Die is bijna afgelopen. Ja. Morgen laatste aflevering van 7 of van 8. Het gaat over Israël. Ik heb toevallig vorige zondag... Ik had er nog nooit van gehoord van die serie. Ik heb toevallig vorige zondag de 7e, de voorlaatste aflevering gezien. En ik dacht van, verdorie, dat is goed. Jammer dat we dat niet vooraf wisten. We nodigen Rauheertje nog snel uit voor die allerlaatste aflevering. Wat maakt het zo bijzonder? Het gaat over Israël. Het is een portret van dat land. Maar u bent betrokken partij.
Ja.
U bent Joods.
Ik ben ook nog Joods, ja.
Met alles erop en eraf.
Precies.
Om een grap van uzelf
te citeren. Dat is goed. Ik wil niet keihard gelachen, want het is een beetje gênant om je eigen grap. Dat doe ik al vaak, maar als iemand anders vertelt, moet ik echt hebben. Ja.
Dus u maakt een portret van Israël. Ja. Israël is een controversieel onderwerp, maar u bent betrokken partij. U houdt van Israël op een of andere manier. Maar daar horen ook allerlei twijfels en irritatie en kwaadheid bij. Dat maakt voor mij zo interessant. Uw persoonlijke strijd met het onderwerp. Ik weet ook niet goed hoe ik er moet aan beginnen. Misschien is het goed om uw persoonlijke geschiedenis even te vertellen. U bent Zionist geweest.
Dat klinkt echt als ik een hele eigen ziekte heb. Had en dat ben ik
genezen.
Ik ben genezen verklaard door alle doktoren.
Nee, maar zo is het toch?
Nee. Ja, nee, ik ben opgegroeid. Ik ben niet religieus Joods. Ik kom uit een normaal gezin, zou ik maar zeggen.
Als u religieus Joods was, zou u hier niet zitten op een zaterdag.
Dat klopt ook. Dat had ik me eens gerealiseerd. Niet religieus ben ik. En ik was wel bewust Joods en ik was bij de Socialistische Zionistische Jeugdvereniging, Harmoniem. Dat was gewoon leuk met andere mensen. Een padvinderij, maar dan voor Joden, zou ik maar zeggen. Ja. Maar daar heb ik het hele Zionistische idee, geleerd op een leuke manier. En ik had ook echt iets van, nou, dan ga ik naar Israël en dan, dat is ons land.
Ja,
en dan gaan we dat helpen opbouwen.
U noemt het een jeugdbeweging, maar... Zoals ik het begrijp, zoals u het zelf uitlegt in het programma, was het een jeugdbeweging die jullie heel bewust erop voorbereidde om naar Israël te emigreren.
Nou ja, nu klinkt het echt alsof het een soort... Je wordt natuurlijk geïndoctrineerd, want er zit een idee achter, maar de meeste mensen gaan uiteindelijk niet naar Israël. Ja. De meeste vinden het een heel mooi idee, er wordt over gepraat, maar die gaan niet naar Israël of die gaan een jaar en dan weer terug. Maar het is wel echt het idee van een vereniging. Jij
u was geboren in Nederland.
U zeggen, mag ik tegen jullie wel je zeggen?
Jij, ja, mag maar.
Ik vind dat heel...
Oké, ja, dat is zo. Ik vind dat raar.
Of is dat moeilijk voor jullie?
Ja, het is dat moeilijk.
Maar ik vind ook weer raar dat ik jij zeg en jullie u.
Ja, dat is ook weer raar.
Dat zeg ik ook.
Raoul Heertje.
Meneer.
Lachbaar.
Ja.
Geboren en getogen in Nederland?
Ja.
Uw ouders ook?
Mijn ouders ook, ja.
Ja, oké.
Dus iedereen is gewoon Nederlands.
Dus het idee om naar Israël te emigreren, dat is niet gewoon even terug naar het land van oorsprong?
Nee, dat is best een raar idee. Maar op een of andere manier is toch in mijn hoofd geprent. En dat je toch iets... Dat is in deze tijd natuurlijk... Elk groepje, van welk groep je ook bent... Heeft aan de ene kant iets van, je bent lid van allerlei groepjes. Volgens mij werkt het zo. Dus ik ben ook lid van het groepje Nederlanders. Maar ik ben ook lid van het groepje Joden. En ik ben ook lid van het groepje Barcelona-fans. Alleen het groepje Joden is op een of andere manier... Daar zit iets, ook voor jezelf, maar ook voor anderen, iets interessants aan. Maar doe je dat ook, zeker als je jong bent, tenminste, als ik daar nu op terugkijk... Dat is ook leuk en spannend en... vervolging is niet leuk, maar het is best leuk om bij een groepje te zitten die altijd het heel zwaar heeft en moeilijk en waar mensen zeggen, ben je Joods? Dat vindt ook iedereen om je heen.
Interessant.
Vindt het interessant. Ja, dus, en het was ook iets waar ik trots op was. Wat mooi in de geschiedenis. En dat komt natuurlijk de hele Tweede Wereldoorlog, alle ellende, heeft ook een veel grotere invloed op mij gehad dan ik eigenlijk doorhad. Juist omdat we het er nooit over hebben gehad. Mm. Dus ik vond het idee om naar Israël te gaan... Voor mij was het eigenlijk vooral van... Nou, ik vind het een mooi idee dat daar dat land is en om te helpen op te bouwen. En ik vond eigenlijk, denk ik, mijn basisding was... Daar is het groepje Joods is helemaal geen issue, want iedereen is Joods. Dus ik heb nooit last gehad van antisemitisme of zoiets. Maar dat wilde ik ook, daar wilde ik ook geen last van hebben. Maar ik had er ook geen last van. En ik had ook een heleboel goede vrienden die gewoon niet Joods waren. Dus Joods was niet mijn... Hey, je hebt ook professionele Joden, zou ik maar zeggen. Dat Groucho Marx had gezegd. Dat was ik absoluut niet. Maar ik dacht van, als ik naar Israël ga, dan is het helemaal geen issue meer. Dan ben ik gewoon een mens. Dat is ook best eens leuk om gaan. En toen kwam ik in Israël. Israël is een hartstikke leuk land. En ik heb geweldige tijd gehad. Alleen
1982
pas, was het, hè? Dat was in 1982. En pas in Israël gingen goede vrienden van mij... een aantal hele rechtse vrienden. Dat was dan op een gegeven moment ook wel weer moeilijk. Want rechts in Israël is eng. Is nog enger dan hier in België en Nederland, zou ik maar zeggen. Die gingen tegen mij zeggen... ja, maar er is natuurlijk wat een en ander gebeurd met die Palestijnen. En ik ken gewoon het originele zionistische verhaal. Van het land is verdeeld. En de Verenigde Naties zei, er komt een land voor de Palestijnen en voor de Joden. En de Palestijnen hebben dat altijd nee gezegd. En de Joden hebben ja gezegd. En een deel van die verhaal is ook waar. Ja. Maar het deel wat ik had gehoord van ja, aan die Palestijnen... zijn toen uit zichzelf vertrokken en het is allemaal hun eigen schuld. En blah, ja, dat verhaal klopt niet geheel, laat ik het heel voorzichtig zeggen.
En dat ontdekte u terwijl u er naartoe getrokken
was? Dat hoorde
was.
Ik eigenlijk daar pas. Omdat in Israël zelf zijn ze daar, als je gewoon... normaal met mensen praat, doen ze daar niet zo moeilijk over. In Israël zei iemand tot mijn schrik, een vriend van mij, die zei... ja, natuurlijk, er zijn iets van 400 dorpen van Palestijn, waar Palestijnen wonen. Ja, ja, die mensen zijn deels eruit gegooid, deels in een oorlog zijn ze gevlucht. Ja. Deels waren ze bang dat ze ook vermoord zouden worden... zoals andere mensen in het Palestijnse dorp. Ja. Dus het verhaal is een stuk diffuser en complexer dan... Ja. Wat er ook altijd werd gezegd van een land zonder volk... voor een volk zonder land. Ja. Dat is gewoon een leugen. Ja. En op een of andere manier ben ik in die leugen getrapt. En dat kan ook aan mezelf liggen. Want je wil natuurlijk een mooi verhaal voor jezelf maken. Dus ik was misschien ook gewoon teleurgesteld in mijn eigen blindheid. Ja. Maar toen ben ik na een paar jaar... ook omdat ik stopte met studeren en ook om anderen... maar een van mijn... ineens dacht ik, ja, als ik... hoe moet ik dit in godsnaam handelen, dit hele gedoe? Ik ben er gewoon ingetrapt. Dat was wel een beetje het gevoel.
En terug naar Nederland.
En toen ben ik naar Nederland gegaan en ik heb een hartstikke leuk leven. En ik ben comedy gaan doen, programma's gaan maken. Ja. Maar toen zei iemand een paar jaar geleden tegen mij... je moet hier wat mee doen. Want ik was zo kwaad, nog steeds eigenlijk op Israël. Maar deed me ondertussen ook heel veel verdriet. Ja. Want ik hou ook heel veel van Israël. Ja. En ik vond ook het idee... want het idee was niet alleen Joden eigen land. Het idee was ook van, we gaan proberen... we gaan in ieder geval proberen het goed te doen. Niet beter dan andere mensen, maar wel gaan proberen hier iets moois van te maken. Dat was het hele idee met de kibbutzim en zo. Nou, en daar is natuurlijk geen zak van terechtgekomen. Wat ook niet kan misschien.
En dat maakt het programma zo goed. Die spanning tussen droom en realiteit. Tussen de droom waar u ooit echt in geloof hebt en waar u nog altijd in bent. Weer aan het uwen. Waar u misschien nog wel in gelooft.
En dan, tegen Joden moet je altijd u zeggen.
En je gaat er dan naartoe, samen met Frans Brommet, die is half Joods. En jullie maken samen een programma over Israël. Ik neem aan dat het idee vooraf was, we gaan met iedereen praten. En we zijn volwassen mensen, dus ze zullen daar wel tegen een stootje kunnen. En u bent, dat heb ik nog niet verteld, stand-up comedian. Hè?
Ik ben comedian, ja.
Ja. En het programma begint met een optreden van uzelf, van jezelf, van jezelf.
Ja. Stendel. De helft van de tijd gaat nu kapot aan u en je.
Dus in Israël, in Jeruzalem, voor een vereniging van
geïmigreerde Joodse Nederlanders.
Nederlandstalige Israëli's.
Ja.
En u begint grappen te maken.
Ja.
Onder andere die grap van ik ben Joods met alles erop en eraf.
Ja.
En dan een grap over...
ik weet niet eens meer, maar de opzet van de act was eigenlijk... want eigenlijk treed ik bijna nooit meer op voor Joodse organisaties. Ook in Nederland niet, want dat is meestal voor feest. En dan zeg ik tegen de organisatie, volgens mij moet je dat niet doen. Want ik ga niet heel vervelend doen, maar ik ga ook dingen zeggen die niet geschikt zijn voor een feest. Ja. En dat is niet leuk voor jullie feest, maar ik ga me ook niet inhouden omdat het een feest is. Maar dat heb ik hier ook weer gezegd. En toen zei ze, nee, je mag alles zeggen. En toen dacht ik, oké, maar het zijn oude mensen. En het is een gevoelig onderwerp. Toen dacht ik, dan maak ik dit het onderwerp van mijn act. Dus het onderwerp van mijn act was van, dit ligt allemaal heel gevoelig.
Uw eigen ongemak.
Mijn overtuiging is, en dat heeft niks met Joden te maken, dat als je van iemand houdt, of je vrienden, die mogen het alle kritisch zijn. Dat is een van de basisdingen van vriendschap, dat je dan juist iets mag zeggen. Dus ik dacht, als ik nou eerst...
Dat zegt u, ik geloof dat u
ik
dat
zegt ook zegt. Ik hou van Israël, ik spreek ook in Vriet, ik heb hier gewoond. Dus volgens mij, het is juist... Ik geef mezelf nu ook het recht om dat te zeggen. Want dat geeft mij ook het recht om Israël te verdedigen als het moet.
Oh, ja.
Dus dat legde ik eigenlijk uit. En dat vond iedereen leuk... Als ik Nederland afzeik, tot het moment dat ik echt iets zeg over Israël, ja, en dan stopt echt het lachen, stopt letterlijk boem, zo op, gewoon op één grap. Ja, en daar moest ik weer verschrikkelijk om lachen, dat het zo duidelijk was. En toen daarna ging niemand met me spreken. En Frans Bomet is een geweldige documentairemaker sowieso. Dus die filmt dan ook al die mensen die eigenlijk om mij heen lopen.
Achteraf is het een receptie, hè?
Ja, is een buffet. En ja. Misschien wilden ze gewoon eten. Maar ik merk nu zelfs ook met de serie in Nederland. Ik krijg hele ontroerende brieven. En ik heb hele mooie ontmoetingen op straat. Maar ik hoor via dat er mensen ook heel kwaad zijn.
Ja.
Maar die ontlopen me ook, zou ik maar zeggen. Die zeggen dat gewoon niet. En dat was eigenlijk wat daar ook gebeurde. Gewoon, ja. Inhoudelijk hebben ze er blijkbaar niet zoveel, kunnen ze er niet zoveel op aanmerken. Maar ze zijn wel heel kwaad dat dit nou een keer allemaal hardop gezegd wordt.
En dat zit tamelijk vroeg in de documentaire serie. En dan merk je al als buitenstaander, ik ken Israël echt van op de zijlijn van de naar te kijken en kranten te lezen, hoe verdeeld Israël eigenlijk is. He, want jullie zijn Joden onder elkaar.
Nee, maar Joden onder elkaar, het bestaat natuurlijk helemaal niet.
Nee, blijkbaar.
Nee, maar jullie zijn er ook niet Belgen onder elkaar.
Nee.
Dat hele concept van je hebt een groepje en die zijn het met elkaar eens en die komen elke ochtend samen om het beleid van die dag.
Klopt
niet waar.
Niet.
Ik wil de andere Joden weten niet dat ik hier ben. Ik heb niet een memo. Dat is gewoon niet zo. Ja. Dus ook in Israël. Alleen in Israël is het leuke, want dat maakt een land natuurlijk ook leuk. Het is een soort pressure cooker van allemaal dat soort mensen en gevoelens en gedoe. En ondertussen wordt het natuurlijk van alle kanten bedreigd. Dus is er ook terecht paranoia.
Ja.
Dus het is echt een gekkenhuis. Het is gewoon wandelen over de koekoenes. Maar dan dat ze zeggen, jullie zijn zo gek.
Ja, maar dat staat ook wel haaks op dat zionistische idee van jou, waar je het er straks over had. Van ik ga naar Israël, ik ga daar wonen en dan zijn we mensen onder elkaar.
Dat is ook waarschijnlijk ook van mij een hele
een naïeve gedachte geweest. Ja.
Want een land opzetten, zeker wat zo bedreigd wordt, dan kan je dat eigenlijk niet doen. Maar er spelen zoveel trauma. Kijk, het is natuurlijk opgezet door mensen die uit de Tweede Wereldoorlog kwamen. Ja. Dus die mensen zijn volledig getraumatiseerd. Die beginnen dan meteen weer, moeten weer oorlog voeren. Die traumatiseren andere mensen. Die gooien andere mensen eruit. Die zijn ook allemaal getraumatiseerd. Het is echt een zo. Dus in de laatste aflevering ga ik daarom ook naar een psycholoog om daarover te praten. Van of het überhaupt wel kan.
Dat is de aflevering die morgen wordt.
Die morgen komt.
Je hebt niet gezien.
Nee, dat begrijp ik.
Maar ja, op die comedyavond is het ongemakkelijk en vervelend. Maar aan de klaagmuur wordt het echt agressief. Hè? Jullie gaan naar de klaagmuur, waar er een confrontatie plaatsvindt tussen zeer orthodoxe mannen allemaal, mannelijke Joden, en dan vrouwelijke Joden, even religieus en gelovig, die daar staan te bidden, luid op. En dat schijnt niet te mogen.
Nee, dat mag niet. Nou, kijk, de opzet van... Kijk, een van de leuke dingen voor ons van de serie is, maar soms voor kijkers ingewikkeld, is dat normaal wordt tv, en ik denk ook radio minder, maar tv wordt altijd zo gemaakt, tenminste in Nederland, van tevoren bedenken ze een onderwerp.
Ja.
Dan bedenken ze met wie ze gaan praten. Ze bedenken wat ze er allemaal van vinden. En dan wordt eigenlijk zo'n hele serie van tevoren al gemaakt. En dan ga je hem daarna, is gewoon een kleurplaat die je invult. Mm. Dat is Frans Bomet. Is gelukkig iemand die daar enorm tegen is en daarom prachtige dingen maakt. En ik ben daar ook heel erg tegen, dus wij zijn gewoon gegaan. Dus we hebben wel
laat het maar gebeuren.
Ja, en dan zien we wel wat er gebeurt. Dus bijvoorbeeld bij de klaagmuur, dat heb ik later pas gehoord, maar daar is maandelijks een soort protest van vrouwen, want ook bij de Joden mogen de vrouwen natuurlijk niet echt meedoen. En die hebben nu het recht om bij de klaagmuur te bidden, maar de mannen zijn er eigenlijk heel kwaad over. Dus er is een wet aangenomen dat mag, maar de mannen vinden dat vreselijk. Die vinden
het was protest.
Ja.
Zo had ik het niet begrepen.
Elke maand gaan die vrouwen gaan daar bidden. En dan zijn er allerlei orthodoxen die dan heel kwaad worden, want die vinden vooral het gezang van de vrouwen, daar kunnen ze niet tegen. Want dit is een schande en dat zijn geen Joden en het hoort helemaal niet en blablabla.
Het zijn geen Joden?
Dat roepen ze dan. Ja, dat zegt dan, dit zijn geen Joden als je dit soort regels doet.
Okay.
En wij kwamen daar gewoon en ik wilde gewoon, en er stond een vertegenwoordiger van die vrouw, dat was dan weer een man. Die stond daar uit te leggen wat er gebeurde. En die had een discussie met een paar van die religieuze mensen. En ik liep daar gewoon naartoe, want ik had geen idee wat er aan de hand was. En vervolgens gingen allemaal van die orthodoxe figuren, die werden woedend. Eén man was er, waar ik vroeg, ik wil gewoon even leg maar alsjeblieft even uit wat er aan de hand is. Ik begrijp niet. En die deed dat ook. Maar daaromheen waren een paar hele agressieve figuren. En die gingen Frans wegduwen en vervelend doen. En op een gegeven moment werd het steeds vervelender. En uiteindelijk werd ik door een politieman... dit was het eerste uur dat we filmden. Door een politieman werd ik apart genomen. Zei, ja, je mag geen kinderen duwen. En toen werd ik ineens gearresteerd. Werd ik apart, moest naar het politiebureau. En dan ging ze een beetje tegen me schreeuwen. En, uiteindelijk werd ik wel weer vrijgelaten. Maar dit was echt het eerste uur dat we filmden. En alles is daar gevoelig. Maar dus ook als je gewoon vraagt, hoe zit dit? Of... mag ik vragen wat hier gebeurt? Mensen denken ook meteen dat je bent van de media, dus dan ben je sowieso verdacht. Dus het is heel ingewikkeld.
En je wordt dan verondersteld om een soort van eenheid te voelen, zowel met die vrouwelijke volks- en geloofsgenoten, cultuurgenoten, die Joodse vrouwen die daar staan, en met die orthodoxe Joden. Het zijn allemaal Joden onder elkaar, al ontkennen ze het van elkaar. Dat is
volgens mij een soort idee van dat groepjes, dat is natuurlijk wel meer, denk ik, met minderheden die vervolgd zijn. Dan heb je het gevoel van, wij moeten bij elkaar blijven.
Ja, ja.
Mijn moeder had er vroeger ook altijd heel erg moeite mee, dat ik hardop zei dat ik dingen fout vond van Israël. Echt het idee van de vuile was niet buiten hangen. Ja, ja. Want dan maken antisemieten misbruik van. Terwijl antisemieten hebben mij helemaal niet nodig. Er is niemand die naar dit luistert en denkt, nou, nu word ik echt antisemiet. De antisemieten die luisteren, ik weet niet, ik heb gehoord dat er heel veel antisemieten in dit programma luisteren. Sowieso Belgen. Maar die worden echt niet minder antisemitisch of meer antisemieten. Dus dat idee vind ik een totaal belachelijk idee.
Er is vrij recent een nieuwe wet aangenomen in Israël.
Ja.
Ik denk dat het de basiswet wordt genoemd. Dat zegt ook iets over het belang.
Ja, is een basiswet. Ja. Nee, ja, je hebt een paar, ja, want je hebt geen grondwet in Israël.
Ah ja, basiswet is een soort van...
Dat is omdat ze hebben gewoon geen wet. Omdat ze worden het over niks eens. Het is echt een bende.
En die basiswet die gaat erover... Misschien kan jij het beter uitdrukken. Over wie is Jood, wie is Israëli, van wie is dit land?
Nou, het ingewikkelde is, wie is Jood kunnen ze niet bedenken. Dus ja, nu hebben we ook een aflevering over gedaan. Wie is Jood is niet te bedenken. Dus
er is geen definitie mogelijk van...
Nee, als jij hem weet, dan word jij heel rijk.
Ik weet hem.
Nee, de religieus.
Als je moeder Joods is,
ben je Jood. Dat is de religieuze. Ja. Dat is de religieuze regel. Ja. Alleen, Israël, je hebt de wet op terugkeer. Dus iedereen die Joods is, mag... iedereen kan een paspoort krijgen. Net als in België kan je ook een paspoort aanvragen. Maar in Israël is het bijzondere dat als ik nu naar Israël zou reizen, krijg ik meteen een paspoort.
Maar Frans niet, ik ben Jood. Want Frans Brommert is zijn
Frans
vader.
Wel. Nee, maar wacht nu even.
Frans Brommert, zijn vader is Joods, maar zijn moeder niet.
Maar zijn moeder niet. En mijn ouders zijn allebei Joods.
Ja, maar alleen. Hoe bewijs je dat dan?
Dat heb je dan weer van de Joodse gemeente, moet je een papier hebben.
Met een stamboom.
Met een stamboom. Maar wat is nu het interessante? Israël heeft dus de regel dat... volgens de orthodoxe regels is Frans Brommert niet Joods. Maar als hij nu naar Israël gaat en een Israëlisch paspoort wil, krijgt hij dat weer wel, want hij heeft een Joodse vader. Dus de Israëlische wet zegt weer dat als je één Joodse grootouder, dan krijg je een Israëlisch paspoort. Dat is omdat ze niet weten wat de regels... Er zijn gewoon geen definities. Nee. Die zijn er niet. Dus die wet die gemaakt is, waar ze op een gegeven moment achter... Er is altijd gezegd, Israël is het Joodse land. Maar dat hebben ze nooit gedefinieerd, wat ook denk ik ook terecht was. Want dat is niet te definiëren. Mm-hmm. Wij hebben aan de meest orthodoxe, de meest seculiere, aan iedereen gevraagd, wat is Joods? Iedereen heeft een andere definitie. Mm-hmm. Mm-hmm. Ze hebben op een gegeven moment bedacht, ja, nu wordt het wel heel technisch, van Israël is land van de Joden, maar er wonen natuurlijk allemaal niet Joden.
Ja.
In de onafhankelijkheidsverklaring van Israël hebben ze gezegd, nou, iedereen is gelijk, of welke ras of geloof, wat dan ook je bent. Dat is volgens mij, dat zou de regel moeten zijn. Nu hebben de hele rechtse onderleiding van Netanyahu hebben gezegd, we gaan dit toch proberen te definiëren. Die hebben gezegd, het is het Joodse land. Het is dus de bedoeling van dit land dat er Joden wonen en dat bijvoorbeeld gebied toebehoort aan Joden. Waarom doen ze dat? Omdat sommige steden, in Afula bijvoorbeeld, zei de burgemeester op een gegeven moment tegen Arabische mensen, jullie mogen hier niet wonen, want dit is een Joodse stad. Ja. Toen gingen die mensen naar de rechtbank en dan zei de rechter, jullie zijn niet goed wijs, dit is gewoon een land waar iedereen mag wonen en er is gewoon gelijkheid voor de wet.
Misschien is het goed dat we even zeggen dat 1 op 5 Israëli's is Palestijns, hè?
Is niet Joods. Je hebt ook Druzen.
20%
is niet Joods. Ja. En nu kunnen ze dus niet meer zo makkelijk naar de rechtbank gaan. Want als je nu naar de rechtbank gaat met die nieuwe wet, dan kan de rechter zeggen, ja, dit is het Joodse land.
Ja.
Dus ze gaan ineens iets proberen te definiëren om makkelijker te kunnen zeggen tegen iemand, jij bent niet Joods, dus ik hoef jou ik mag jou weigeren in mijn huis.
Als buitenstaander aan de zijlijn zeg ik
gek. Radio uit.
Ja, ik ga dan. Ja, nee,
maar het is een poging om eerste toch, en tweede rangs burgers
precies, te krijgen. Precies. Je stelt toch vast als buitenstaanders. Er zijn dus twee soorten Israëli's. De eerste klas, dat zijn de Joden. De tweede klas, dat zijn die 20. Ja,
en dat is dus weer heel ingewikkeld. Want de niet-Joodse Israëli's, de Arabisch, er wonen daar gewoon. Israëlische Arabieren, ja. Arabisch is, die hebben gewoon in principe alle rechten. Die hebben ook banen en zo. Dus die worden net zo gediscrimineerd als de Marokkaanse Nederlanders in Nederland en waarschijnlijk de Marokkaanse Belgen hier. Die worden gewoon gediscrimineerd zoals we dat gewend zijn. Ja, nee, dat is gewoon wat er. Dus dat is heel erg, maar dat is niet erger. Alleen door dit te. Op een of andere manier, en daar zit dus het basisprobleem. Als je zegt, we hebben een land voor Joden. Ja. En je kunt eigenlijk niet eens definiëren wat Joden is. Maar er wonen ook niet-Joden. Dan heb je per definitie een probleem. Maar dit is eigenlijk wat ik in die hele serie aan de ene kant grappig vond. Maar aan de andere kant heel confronterend. Dit vinden mensen dus ook vervelend om over te praten. En ik heb toevallig vorige week een boekje gelezen van Hannah Arendt. Dit schijnt al, voordat de staat werd opgezet, zeiden mensen het al. We kunnen dit helemaal. Dan moeten we naar een leeg gebied gaan. Met alleen maar. En daar met alle Joden. Maar dan komt er dan komen jullie met z'n tweeën op vakantie. En dan kom je een leuke vrouw tegen. Ik weet niet of die al hebben. Of een leuke man. Of wat dan ook. En denk je, nou, ik ga hier ook wonen. En dan heb je meteen een probleem. Want jullie zijn niet Joods. Ja. Niet Joden. Maar in Israël kun je, als je niet Joods bent, kun je niet trouwen. Oh. Dat is toch krankzinnig? Dat je niet voor de wet kan trouwen.
Ja. En we hebben het nu enkel nog maar gehad. Over interne Israëlische problemen. Precies. Binnen de grenzen van Israël. We hebben het nog niet gehad over de Gazastrook of over de Westbank en de Palestijnen. In de vluchtelingenkampen in Jordanië, in Syrië.
Ja.
Daar zijn jullie ook geweest.
Ja, we zijn niet naar Syrië gegaan, naar Gaza. Gaza was te gevaarlijk, werd ons gezegd. Maar we zijn wel met allerlei. Ik wilde niet dat dit programma. Want ik ben natuurlijk teleurgesteld. Dus dat ik niet objectief ben, dat is geen enkele journalist of comedian. Maar
je doet zelfs niet alsof.
Nee, maar dan ga ik ook helemaal. Alleen, ik vind wel dat iedereen aan het woord moet komen. Dus ik heb met allerlei. Dus ik heb ook met een vrouw gesproken die heel belangrijk is in de kolonisten, in de kolonistenbeweging.
Ja,
die nederzetting.
Daniela Wijs.
Ja, en dat was. Ik vond het fantastisch. Fantastisch gesprek, omdat die vrouw alles zei wat ze maar wil. En die zegt gewoon, wij zijn voor groot Israël. En daar is Netanyahu eigenlijk ook voor.
Dat is een militante koloniste, hè?
En maar militant is in Israël is niet zo dat zij een soort gek is. Ik vind dat heel slecht als journalisten naar de grootste gek in een land gaan.
Ja?
En dan zeggen, kijk eens even wat een gek. Deze vrouw vertegenwoordigt echt een grote groep mensen. Die heeft contact in de regering. Die zetten die nederzetting op. Er wonen 500.000 mensen. Het zijn niet drie imbecielen.
Ja.
En die vrouw zegt gewoon, het groot Israël is Syrië, een stuk van Irak geloof ik, en een stuk van Saoedi-Arabië. En wij bouwen dat gebied gewoon vol, want dit is ons land.
Dat had ik als buitenstaander eigenlijk nog nooit iemand horen zeggen.
Ik ook niet.
Ik dacht dat de discussie ging over die nederzettingen op de Westbank.
Nee, maar het is een veel groter idee.
Ja, tot 3000 kilometer Syrië op bijbelse gronden is dat van ons.
Ja, en dat is dus het enge. Er was, deze vrouw denkt dat, maar er was ook een adviseur die ik nog kende van vroeger. Want het idee was, ik ging met mensen praten die ik van vroeger kende. Die vroeger bij de jeugdvereniging zat. Is een socialistische, zionistische jeugdvereniging. Dat zijn progressieve mensen. Die zei ook tot mijn grote verbazing. Ik zei, jij hebt me toch gewoon geleerd dat het hier leeg was? Zei hij, nou, dat heb ik je niet geleerd. Maar zelfs als ik je dat wel geleerd heb, er woonden hier wel mensen. Maar toen zei hij ineens, die woonden in ons land. Dus ik was gewoon verbijsterd. Ik zei, in ons land? Hoe bedoel je? Zit hij, dit is. Wij woonden hier 3000 jaar geleden. Ik zei, je bent gewoon niet goed snik. Ik kan toch ook niet hier nu in Antwerpen ergens naar binnen lopen en zeggen, 2000 jaar geleden woonde mijn grootouder hier op flikkeren. En dus dat zit heel erg. Het is heel erg het idee. Dat is echt ingeduwd bij iedereen nu. Ja. Dit is gewoon ons land. Dus dan moet je misschien nog wel gedragen, vinden sommige mensen. Maar feitelijk hebben andere mensen die niet Jood zijn, terwijl je Joods niet eens kan definiëren, hebben daar niks te zoeken.
Ja.
Ja, dat maakt een land helemaal kapot. Natuurlijk.
En ze mogen hier wel wonen, zeggen die mensen dan ook. Maar ze moeten dan hier wel wonen onder Joods gezag.
Onder Joods gezag, want ze wonen in ons land.
Ja.
En dat zeggen ze ook. Zelfs de meest extreme figuren zeggen... ze mogen hier wel, als ze hier al wonen... Ik zeg, wat moet je nou? Die mensen wonen hier al generaties lang. Ja, ze mogen hier wel wonen, maar ze krijgen dan wat minder rechten. Ik zeg, maar welk recht dan krijgen ze? Nou, ze mogen bijvoorbeeld niet stemmen. Ja. Okay. En dan ondertussen wel roepen... ja, het is de enige democratie in het Midden-Oosten. Ja. En vergeleken met andere landen in het Midden-Oosten... vergeleken met andere landen in het Midden-Oosten... is Israël natuurlijk veel democratischer. Mm-hmm. En is er veel meer recht. Alleen steeds als excuus gebruiken... ja, maar wacht even, die andere landen zijn veel erger. Ik heb dat op een gegeven moment tegen iemand gezegd. Je zegt eigenlijk tegen mij... ik sla elke avond trap ik mijn vrouw helemaal om elkaar... maar ik ken een man in de straat, die doet het met een hondbalknuppel. Ja. Dus ik ben goed. Zo werkt het niet.
Er zijn ook hoopvolle momenten in het programma. Rami Elhanan, zeg ik het goed, en Basim Aramin... dat zijn twee vaders die allebei... zijn twee meisjes, hè? Ze zijn allebei een dochter verloren... in de verschillende oorlogen, strijden, terreuraanslagen die er gebeurd zijn. Alleen is de ene een Joodse vader en de andere is een Palestijnse vader. Ja. En die hebben elkaar gevonden. In het programma wordt ergens gezegd, geef ze de Nobelprijs. Dat vind ik een goede samenvatting van het gevoel dat ik bij die ontmoeting had.
Ja, ik moet er altijd heel erg van huilen. Ja. De Rami, die zijn dochter, is vermoord bij een Palestijnse zelfmoordaanslag in Jeruzalem. En Bassam, zijn dochter, is doodgeschoten door een, of vermoord dus door een Israëlische marechaussee. Ze had net snoepje gekocht in de winkel. En die zaten al in een organisatie van strijders voor vrede aan beide kanten. Dus je kende elkaar al. En toen is dit gebeurd. En toen hebben ze toch... Zij vinden toch het ene... Eigenlijk wat zij zeggen, en gelukkig zijn er die mensen ook... en dat was voor mij ook, los van ik het persoonlijk heel mooi vind... ook belangrijk dat er enige hoop nog is. Zij zeggen, dit verdriet mag gewoon niemand meemaken... Of dat moeten wij tegenhouden. Dat overstijgt eigenlijk het hele politieke geouwe hoe. Ze zeggen gewoon, dit moet gewoon niet meer. En dit hoeft ook niet. We moeten dit niet als een soort feit... Want iedereen doet nu net alsof dit kan niet anders. En zij zeggen, het is obscene dat wij als ouders het goed vinden... dat onze kinderen hier maar mee doorgaan en de volgende generatie ook. Wij moeten alles doen om dat te voorkomen. En zij organiseren gesprekken... Tussen Palestijnen en Joden, van mensen die iemand verloren hebben. Ja. En die gaan naar school en zo. En vertellen gewoon hun verhaal. En zeggen: wij moeten dit gewoon met elkaar gaan oplossen. En omdat zij gewoon naar scholen toe gaan. En overal hun verhaal vertellen. En zeggen: en toch gaan wij dus niet ons slachtofferschap misbruiken. Om te zeggen: zie je. Ik heb nu pijn, nu ga ik een ander pijn doen. Want dat lost helemaal niks op.
Maar haalt dat wat uit, denk ik, cynisch? Want er zitten ook beelden in jouw documentaire... over een gezamenlijke herdenking van de slachtoffers van de strijd... waar dan veel mensen samenkomen, zowel Israëli's als Palestijnen. En daar is dan een tegenbetoging. En er is een goede vriendin van jou die zegt... van: ik vind het niet goed dat leed samen wordt.
Ik denk dat het zeker wat uithaalt, maar dat gaat heel lang duren. Want iedereen, maar dat geldt helemaal niet voor Joden of Palestijnen speciaal... iedereen vindt altijd dat als jou iets is aangedaan... dan word je op een of andere manier blind of doof voor het verdriet van een ander... Terwijl, en dan hoef je er niet eens maar te luisteren. En wat er daar gebeurt, is dat die mensen gewoon echt vinden... dat zij het recht hebben om er niet eens naar te luisteren. Ja. En ik ben niet zo naïef te denken dat dit eventjes... als iemand naar mijn documentaire kijkt, denk ik... zie je, nu, ik begrijp het. We gaan normaal doen. Maar hier zit wel de enige hoop. En ik denk als je al begint met alleen maar te luisteren naar het verhaal van de ander. Je hoeft het niet te geloven, je hoeft het niet mee eens te zijn, maar dat je een keer luistert en open staat voor het verdriet van de ander. Ja, dan lijk je natuurlijk ook allemaal op elkaar. Want het is echt niet zo dat mijn verdriet over wat dan ook in mijn leven anders is dan wat van jullie. Dat is gewoon niet zo. Alleen mijn verdriet, wat mensen daar zeker denken, omdat het echt om dood gaat en echt mensen worden vermoord. Ja, dat is alles overheersend.
Te hanteren, ja. Het Israël... Ja, het Israël van Heertje en Brommert. Morgen om 7:15 denk ik dat het is op NPO 2. Laatste aflevering. De 7 afleveringen die daaraan vooraf gaan. Het is echt een aanrader. Die staan op de websites van NPO 2. Die kan je daar na bekijken. Raoul Heertje, Dankjewel.
Interne keuken.